Radio Mol Podcast. Dit is Studio Lokaal. De actualiteit uit Mol en omstreken. Met Stef Geraerts.
Zo is dat. En voor we 2024 achter ons laten, is het nog eens tijd om de warmste uitzending te maken van dit jaar. Want Cas van de Kruis heeft met Alone een nieuwe plaat uitgebracht voor de warmste week. En ook Chef Nights, die vrijwilliger is in het ziekenhuis van Mol, heeft een kerststal gebouwd voor het goede doel. Iets waar ook de kinderraad deze week extra aandacht voor had met de eerste speelgoedweggeefbeurs. En naast al die goede doelen is het uiteraard hoog tijd om de kerstsfeer eens gaan op te snuiven in de centrumstraten van Mol. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we het ook nog over ambachtelijke kroketten uit de Kempen.
Studio Lokaal.
Maar voor ik je onderdompel in die kerstsfeer, moeten we het eerst nog even over serieuze dingen hebben, zoals bijvoorbeeld het radioactief afval. Want SCK-CEN liet begin deze week een inkijk in het gloednieuwe matgebouw. Het waren de leerlingen van VBS De Toren in Mol Achterbos die het gebouw officieel mochten inhuldigen. Begin deze week werd het nieuwe matgebouw van SCK-CEN ingehuldigd. Een nieuwe mijlpaal in de behandeling van het radioactief afval.
Het matgebouw gaat eigenlijk activiteiten huisvesten die als doelstelling hebben om bij ontmanteling ervoor te gaan zorgen dat er zoveel mogelijk materiaal kan hergebruikt worden, dat de fractie aan radioactief afval geminimaliseerd wordt en dat het actief afval dat er toch is, dat dat op een veilige manier kan geborgen worden.
Dankzij die nieuwe technologie wil SCK-CEN vooral onze volgende generatie niet aan hun lot overlaten wat het beheer van het radioactief afval betreft. Daarom kregen de leerlingen van het vijfde jaar uit VBS De Toren in Mol Achterbos de kans om het nieuwe gebouw spelenderwijs in te huldigen.
Wij hebben een aantal activiteiten voor hun voorzien. Het zijn knutselactiviteiten die eigenlijk in analogie staan met de activiteiten die we effectief in het matgebouw zullen uitvoeren. Dus zij hebben allemaal knutselopdrachten gerelateerd aan een ei, waar het ei dan staat voor ons radioactief materiaal. En de activiteiten die in het matgebouw zullen gebeuren zijn tijdelijke opslag. Daar gaan zij eigenlijk eierdoosjes gaan versieren en knutselen. Dan heb je nog het behandelen van het materiaal, zijn het versnijden of het scheiden van het actief materiaal en het niet-actief materiaal. Dan heb je nog karakteriseren. Dat komt er eigenlijk op neer dat je heel nauwkeurig gaat meten hoe jouw materiaal er juist uitziet, wat er juist in zit aan radioisotopen. En dat is ook iets wat de kinderen eigenlijk doen door een soort van identiteitskaart van de eieren te maken. En karakterisatie gebeurt typisch enerzijds om te garanderen dat je effectief geen activiteit hebt en het materiaal kan vrijgeven. Of anderzijds om, als je actief materiaal hebt, heel goed te weten wat het nu juist is om het dan op een veilige manier te kunnen bergen.
En om de leerlingen voor te bereiden op deze bijzondere dag, werd er ook in de klas al rond het thema gewerkt.
Zo'n kerncentrale hebben wij al afgebroken en dan opnieuw en zo gepoetst met schuur papier met een zaag, dat je dat eraf kan zagen, en mijn borstel voor te poetsen.
En ook tijdens de inhuldiging van het matgebouw zelf werden de leerlingen onderworpen aan verschillende knutselactiviteiten met eieren.
De eieren waren eigenlijk radioactief en we moesten zien dat het niet kapot ging, want anders kwamen al die stoffen vrij en dat mag dus niet.
En om al die activiteiten in goede banen te leiden, zakt de acteur en presentator Sieg den Donker af naar Mol.
Het is wel leuk, want ja, ik zit nu in tv en in theater nu ook. Maar het is wel leuk om zo terug naar mijn roots te gaan en terug voor een klas te staan precies. Dat vind ik wel tof. Ik zie mezelf ook wel ooit terug lesgeven. En dat is tof dat ik daar nu nog eens van kan genieten.
Maar wat heeft Sieg vooral zelf bijgeleerd van deze dag?
Heel veel eigenlijk. Eerst en vooral, ik wist niet dat wij zo'n bedrijf hadden in België. Dus daar was ik aan verschoten. Hoe beveiligd dat dat hier ook is. Maar op dezelfde manier is dat ook de meest veilige plek. Dat klinkt raar, want dat is super beveiligd, maar dat is ook de meest veilige plek of zo. Maar ik wist niet dat er zoveel met radioactiviteit werd gedaan.
En zo heeft wel iedereen iets bijgeleerd over de behandeling van radioactief afval.
Als ik dat hoorde, dan was ik daar wel bang van. Maar nu niet super veel meer. Maar als je daar uit de buurt van blijft, dan is dat niet erg. Niet alle radioactieve stoffen zijn gevaarlijk, maar de meeste wel.
Maar zorgt al die nieuwe kennis ervoor dat onze jongeren binnenkort ook de weg vinden naar de wetenschap?
Ik weet het eigenlijk nog niet, maar ik vind het wel allemaal heel cool.
Ja, het is echt leuk. En ja, je bent daar kei geïnteresseerd.
Bij de meeste werk is het zo elke dag zo'n beetje hetzelfde te doen, maar hier krijg je elke dag een andere uitdaging.
Ik zou dat wel graag doen. Dat interesseert me wel. En ik weet niet, maar ik denk ook wel dat dat goed verdient.
En niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de school biedt de samenwerking heel wat voordelen.
Ja, ik denk dat vooral onze kinderen die het geluk hebben om aan dit project mee te doen, en dat is waarschijnlijk ook dankzij het enthousiasme van mijn meester Jeroen, toch eigenlijk heel bewust zijn gemaakt van, oh, dat gebeurt daar. En zo gaan SCK met die kernenergie om, zodat wij later op een veilige manier kunnen leven. Dus het bewustwording van, mannen, dat is gevaarlijk materiaal, maar wij zijn wel erop bedacht dat we dat op zo'n mooie en duurzame manier gaan recycleren of dat gaan verwerken.
En ook in de toekomst zorgt dat nog voor heel wat uitdagingen.
De uitdaging is groot genoeg. Wij verwachten tegen 2045 zo'n 100-tal kerncentrales die te ontmantelen zijn en een 200-tal medische cyclotrons die te ontmantelen zijn in Europa. En het is de bedoeling om hier in het maatgebouw eigenlijk ontwikkelingen te doen, dat de technologieën verbeterd worden om die dan te kunnen gaan toepassen voor de verschillende kerncentrales of medische cyclotrons wereldwijd zelfs. Maar het is niet onze bedoeling om die materialen allemaal naar hier te halen. Wij gaan ontwikkelingen doen en onderzoek doen en die kunnen dan toegepast worden door de industrie ter plaatse waar dat de ontmanteling zal gebeuren.
En zo draagt onze regio ook deze keer weer bij aan een betere wereld.
Studio Lokaal.
En die weg naar de betere wereld, die wordt ook tijdens de warmste week druk bewandeld met verschillende initiatieven waarover we het deze week dus gaan hebben in Studio Lokaal. Zoals de organisatie van de speelgoedweggeefbeurs. De kinderraad in Mol organiseerde deze week een speelgoedweggeefbeurs. De voorbije weken kon iedereen speelgoed schenken dat nog in goede staat verkeerde.
Wij organiseren dat vanuit de kinderraad in Mol. Het is eigenlijk een verzameling van alle vijfde en zesdejaars vanuit de scholen in Mol. En die wouden eigenlijk dit jaar werken rond armoede. Dus nu hebben we eigenlijk de afgelopen twee weken speelgoed verzameld. En nu kunnen ze dat deze namiddag komen ophalen, volledig gratis.
Om de actie onder de aandacht te brengen, werden verschillende hulporganisaties aangeschreven.
En dan hebben we eigenlijk onze communicatiedienst ingeschakeld om zoveel mogelijk reclame te maken. En dan ook contact opgenomen met de collega's van de sociale dienst, Actie Min en ons huis in Mol.
En dat blijkt zijn effect niet gemist te hebben.
We zijn nog maar een uurtje ver ondertussen, maar ik ben 125 zakken, papieren zakken gaan kopen, zodat ze het handiger konden meenemen. En we zitten toch al ver over de helft, dus we hebben toch al heel wat kindjes bereikt.
En dat was lang niet het enige doel van de speelgoedweggeefbeurs.
We willen daarmee eigenlijk een beetje inzetten, niet per se stigmatiseren rond armoede, maar ook dat speelgoed herbruik wordt en het duurzame aspect vonden we ook wel belangrijk. Maar ook gewoon dat mensen dat nodig hebben nu eigenlijk wel een pakje kunnen komen kiezen voor onder de kerstboom.
En ook kinderburgemeester Josephine Eijkmans was van de partij.
Ik vind het heel tof dat hier mensen hun speelgoed komen afgeven, zodat andere mensen er dan mee kunnen spelen. En dan is het ook tof dat iedereen wel een pakje onder de kerstboom heeft.
En dus draagt Josephine zelf ook haar steentje bij.
Ik heb onder andere dingen waar dat je mee kan bouwen. Ook hebben wij een busje met allemaal mannetjes die daarbij horen, waar dat je leuk mee kan spelen. Veel boeken en heel veel spelletjes en zo. We vinden het heel erg dat er kinderen zijn die het niet kunnen betalen. En dan vonden we het wel leuk dat we dit konden doen. En ook heel leuk dat er zoveel mensen zijn die willen helpen en speelgoed komen brengen. Dat vinden we heel tof altijd.
En ook de gezinnen zelf zijn erg blij met dit initiatief.
Ook voor de mensen die misschien wat minder hebben. Mijn zoontje die heeft dan veel leuke dingen kunnen uitkiezen. Dan kan hij weer flink spelen. Want ja, dat is niet altijd dat je dat kunt halen. Dus dat is wel heel fijn dat dit kan.
Het is het eerste jaar dat ik kom kijken. Ik heb twee zoontjes. En ik kom vooral kijken voor iets leuks voor extra onder de kerstboom. Momenteel zitten we financieel met het gezin een beetje wat in nood. Dus dat is zeker wel welkom om op deze manier toch een leuke kerst te bezorgen aan kindjes thuis.
We hebben al 3 gezelschapsspelletjes in totaal. De meeste stonden eigenlijk op de Sint-brieven al, dus heel toevallig stonden die hier ook. Dus dat was een grap gekozen door de kindjes.
En zo kan iedereen dus weer genieten van een deugddoende kerstvakantie. Ja, en de week voor de kerstvakantie staat traditioneel natuurlijk als warmste week in onze agenda. Dat is dit jaar natuurlijk niet anders, want ook in de gemeente Mol werden er verschillende initiatieven opgetrokken om de warmste week te steunen. Onder andere Jeff Nuits uit het ziekenhuis in Mol droeg zijn steentje al bij. Wie tijdens de feestdagen door de inkomhal van het Heilig Hart ziekenhuis in Mol slentert, wordt opgevrolijkt door een reusachtige kerststal. Die is voor het tweede jaar op rij het werk van Jeff Nuits, die als vrijwilliger werkt in het ziekenhuis.
Ik sta hier in het onthaal van het Heilig Hart Ziekenhuis, dus aan de inkom. En dat komt erop neer dat als mensen niet hun weg weten of als ze niet goed weten hoe dat de kiosken werken, dat er dan iemand is om hun te helpen.
En dat doet chef niet zonder reden.
Wat ik daarbij ondervind, dat is dat mensen hier vaak komen, vooral ouderen dan, en die zeggen, ja, ik ken dat niet en ik heb niemand die mij wil helpen. En dan ben ik er natuurlijk voor hen. Als het dan een alleenstaande ouder is, dan zeg ik, wij zullen het samen doen. Want dan voelen ze op dat moment, ik ben hier niet alleen, er is iemand die mij helpt.
Een filosofie die perfect kadert in het thema van de warmste week.
Er zijn toch wel veel mensen die ook hun verhaal eens willen doen. Dat ze met dan op een duur kennen, beginnen ze te vertellen van hey, mijn man dit of mijn vader is overleden of mijn zoon is onherstelbaar ziek. Als ze dat tegen mij komen vertellen, is dat dan een bewijs dat ze niemand anders hebben om dat tegen te vertellen. En dat is wel jammer, hè.
En dus besloot chef om gewoon mee te vlammen tegen eenzaamheid.
Eigenlijk kwam het initiatief ook van de directie hier van het ziekenhuis. Die hebben laten weten van ja, we willen op een of andere manier meedoen aan de warmste week. Ik zeg ja, ik wil wel iets maken en we zullen zien wat de verkoop opbrengt. En dat schenken we dan aan de warmste week.
En iets maken groeide al snel uit tot een reusachtig tafereel.
Ik heb dit jaar gekozen voor een oosterstafereel. Met het idee van als er ooit een kerststal geweest is in het echt, dan zal die er waarschijnlijk zo uitgezien hebben zoals u hem hier kan zien. Gebouwd van zandsteen. Een tafereel met een glooiend landschap met allemaal gebouwen in oosterse stijl.
Een ontwerp waarmee chef ook dit jaar weer zijn eigen grenzen heeft opgezocht.
Ja, dat is wel zo. En ik heb al 2 of 3 ideeën voor de volgende jaren ook. Dus ik blijf nog wel even bezig.
Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
Eerst volledig uittekenen op de computer ook. Met kleuren en alles erbij. En dan langzaam beginnen plannen en beginnen maken. Ja.
Een koud kunstje als je als decorbouwer al de nodige ervaring hebt.
Ik zit in een groep van decorbouwers voor musicals. Omdat ik van geboorte van Geel ben, speelt zich dat ook vaak nog af in Geel. Geelamania. En ik help overal nog waar nodig is.
Met de nieuwe kerststal hoopt chef vooral een mooi bedrag in te zamelen.
Vorig jaar hadden we een bedrag van ongeveer 2000 euro. En we hopen natuurlijk dat we dat dit jaar gaan evenaren of overtreffen.
Iets waar onze eigenste burgemeester Wim Kaiers graag zijn steentje aan bijdraagt.
Ben ik heel blij dat ik als burgemeester het openingsbod van 500 euro heb kunnen geven. Uiteraard zijn we ervan overtuigd en hopen wij dat het natuurlijk nog vele malen meer gaat opbrengen. Zo heel mooi staan, denk ik, in een grote bedrijfsruimte of een sporthal of een ander groter lokaal. En het allerbelangrijkste is natuurlijk de opbrengst gaat integraal naar de warmste week.
Al gebeurt dat niet met centen van onze gemeente.
Nee, ik moet wel zeggen dat ik dat wel, een persoonlijke titel op zich, kon ik dat wel snel beslissen. Ik probeer ook altijd een aantal goede doelen te steunen. Dit zou een fantastisch doel zijn. Maar uiteraard hopen we wel dat het startbod is en dat het nog overboden gaat worden. Hè. Dat er nog heel wat eurotjes extra bij gaan komen om de warmste week te steunen.
Straks gaan we het nog verder hebben over die warmste week. Onder andere met Cas van de Kruis, die een nummer gemaakt heeft om te vlammen tegen eenzaamheid. Maar voor het zover is, gaan we eerst eens even kijken in de Molse Centrumstraten, waar er naast de reguliere werken ook hard gewerkt is om de Centrumstraten toch aantrekkelijk te maken met de nodige kerstverlichting. De Molse Centrumstraten baden ook dit jaar weer in de magische kerstsfeer. Van straatverlichting tot chalets, het moet er allemaal voor zorgen dat Mol deze dagen weer extra gezellig wordt. Al zorgen de aanhoudende wegenwerken voor extra uitdaging bij de Molse handelaars.
Ja, ik hoop dat de mensen toch blijven buiten komen, want inderdaad, met de werken in Mol is het misschien wel hier en daar een beetje moeilijk om bepaalde winkels te bereiken. Maar ik vind dat de handelaarsvereniging heel veel moeite gedaan hebben om het toch aantrekkelijk te maken. Met de kerstbomen, met de lichtjes in Mol, met de andere verlichting, de algemene verlichting die in Mol hangt. Ja, we hopen dat het toch de mensen een beetje triggert om toch naar Mol te komen. Hè.
En daarvoor staat vooral de gezelligheid centraal.
Lichtjes geeft wel altijd sfeer. Dus ik heb wel altijd graag veel lichtjes. Daarom dat er in mijn winkel ook heel veel lichtjes hangen vooraan.
Allemaal rode ballen, heel veel lichtjes. Een kapstok gemaakt in de vorm van een kerstboom. Ja, decoratie, hè, van meer veel licht.
Allemaal eigen inzet die tijdens de feestdagen niet kan ontbreken.
Dat maakt het jaar soms dikwijls goed. Dat is een goed seizoen.
Al zorgen de wegenwerken in het centrum wel voor de nodige uitdagingen.
Ik vind het altijd rommelig in Mol. Dan kan je die straat niet in. En dan kan je die straat niet in. Dan is het daar weer afgesloten. Dan moet je weer om... Het duurt te lang allemaal. Het is gewoon... Overal. Het is te veel. Het is te veel. De mensen worden dan moe. We horen dat hier alle dagen in de winkel.
Maar wat betekent dat dan voor de verkoop?
De verkoop komt niet echt los. Misschien om rechtstreeks wel wat te werken. Het weer en de economische toestanden dat bezig zijn misschien. Dat de mensen in het achterhoofd hebben. Ik weet het niet.
We zijn deze winter een beetje stabiel gebleven. Van de zomer hebben we eigenlijk wel een zakking gehad. Dat het minder was. Maar ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Zowel werken, economische tijd. Ja, alles wat erbij komt tegenwoordig. Mensen horen van oorlog. Maar het centrum moet wel bereikbaar blijven, vind ik.
En die bereikbaarheid is voor elke Molse handelaar belangrijk.
Wij zijn geen stad, hè. Wij zijn niet gelijk Hasselt en Antwerpen, waar ze buitenaf parkeren en voor de dag komen winkelen. Hè. Mensen willen hun inkopen komen doen. Het is gezellig even wandelen, tasje koffie drinken en terug weg. Maar dat is misschien wel een beetje moeilijk geweest, de laatste periode, ja.
Om de sfeer er alsnog in te houden, organiseert de gemeente verschillende initiatieven om de kerstsfeer terug naar het centrum te halen. Iets waar vrijwilliger Mark met plezier al jarenlang zijn schouders onder zet.
We zijn begonnen met de bogen, dan de kerstbomen en nu de kerststallen. We doen gelijk welk vrijwilligerswerk voor de handelaarsvereniging. Het leuke is dat je, als gepensioneerde uiteraard, een beetje tijd te veel hebt en dat je nog wat andere gelijkgestemden vrijwilligers leert kennen. Dat je toch nog, ook nog iets betekent dan alleen maar thuis zitten, bij wijze van spreken. En dat je ook nog iets voor de gemeenschap kunt terugdoen.
Allemaal inspanningen die ook bij de klanten in de smaak vallen.
Ik vind het wel gezellig hier. Dichterbij is altijd gemakkelijk. Het is wel tof als in de buurt leuke winkels zijn.
Iets waar op de laatste dagen voor kerstmis nog heel wat mensen gretig gebruik van maken.
Ja, we moesten nog een paar zaakjes, klein cadeautjes nog. Maar...
Er zijn een paar dingen via internet gekocht, maar er zijn nog ook een aantal dingen die we in de lokale winkel willen kopen.
Ja, we zijn hier tegenover bij de koning geweest. We spreken nog in het zoete binnen.
En bij de Paris XL zijn we ook net binnen geweest. Ja.
Maar wat vinden de klanten van de werken in het centrum?
Miserabel. Hier zijn werken achter de rug. Een heel hoop verkeer. Daar straks een file van de kerk tot aan de barriel van de Rozenberg. Maar ik ben anders actief. Ik ben gepensioneerd, dus ik heb 40 ten tijde.
Het is schoon versierd. Is elk jaar iets nieuws.
Als het shoppen zelf er niet voor iedereen elk jaar opnieuw in.
Dat is dus al jaren geleden dat ik hier nog ben komen shoppen. Ik zit altijd in Nederland met deze dagen. Dat ik niet geren die drukte neem. Wij doen dat nu al mee. Dan ga ik cadeautjes geven aan mijn kinderen. Zo. Wij eten goed, we drinken goed. En gezellig samen zijn, dat is voor ons.
We hebben niks met religie te maken, maar wij doen dat zuiver ook uit overtuiging dat de dagen terug beginnen te lengen, de feest van het licht dat terugkomt.
En zo kan iedereen op zijn geheel eigen manier kerst vieren. En als we het dan toch over kerstvieren hebben, dat brengt ons naadloos bij het volgende onderwerp. Want ook wat de Kempense kroketten betreft, viel er deze week heel wat nieuws te rapen. Wie tijdens de kerstdagen op zoek gaat naar de ambachtelijke kroketten van Bruno Janssens, moet voortaan bij Nick Kroket in Oud Turnhout zijn. Hij neemt de fakkel over van Bruno en zorgt de komende tijd voor ambachtelijke kroketjes op je bord.
Bruno liet weten dat hij ermee ging stoppen en dat hij ofwel een opvolger zocht ofwel dat we geen goede kroketten niet meer konden krijgen bij hem. Heb ik eigenlijk onmiddellijk gezegd, ik wil wel kroketjes gaan rollen.
Maar wat maakt die kroketten dan zo bijzonder?
We hebben die kroketten al jaar en dag in het restaurant en de klanten zijn daar echt super tevreden van. Dus ik wilde echt niet teruggaan naar fabriekskroketten. Als je weet dat het product goed is, dan moet je dat doen, hè?
En dat bewijst het feit dat de kroketten niet alleen in zijn restaurant, maar ook aan particulieren verkocht worden.
Ik heb over tijd gerekend hoeveel kroketten ik het afgelopen jaar gerold heb en dat waren er 35.000.
Een enorm succes dat zijn oorsprong vond in Herentals, maar uiteindelijk vooral de Mollenaar wist te overtuigen.
Ik moet zeggen, het verschil tussen Herentals en Mol is gigantisch. Mol staat er precies veel meer voor open voor zulke zaken.
En dat resulteert in een bijzonder uitgebreid assortiment.
We zijn begonnen, ik denk, met een 6-tal soorten. En intussen hebben we er een 30-tal. Ik ben eigenlijk begonnen met de kaas, de garnaal, de serrano en de zongedrooide tomaatjes. Dat waren eigenlijk de 4 basiskroketjes. Ik had zo een tastepaneltje, zal ik zeggen. Dus dat waren verschillende mensen die ik kende. Als ik een nieuw smaakje had, dan mochten ze al allemaal zo eens komen proeven. En dan zo, naar gelang de commentaren, werden die dan aangepast.
Iets wat Bruno combineerde met zijn voltijdjob in de koekjesfabriek.
Ik ben nu intussen tijd 58 jaar. Nu mijn vaste job nog gaan opgeven voor zoiets. Ik wil het eigenlijk ook een beetje rustiger aan gaan doen.
En dus kan Bruno voortaan zijn kroketten in de veilige handen van Nick achterlaten.
Ik wil het echt niet aan eender wie overgeven. Ik moest echt wel iemand hebben waar ik zelf een goed gevoel bij had. Ik moest echt zeker zijn dat het iemand was die het met dezelfde passie ging doen en zeker en vast ook niks aan de recepten ging veranderen. Ik zal zeggen, wat minder garnaaltjes in de garnaalkroketten of wat minder van die bepaalde soort kaas, omdat die wat duurder is, gelijk een andere soort kaas voor daarin te steken. Dat zijn zaken, daar moest ik wel 200% zeker van zijn dat dat niet gebeurde.
En dus kreeg Nick een doorgedreven opleiding, maar wat heeft hij daar nu van onthouden?
Ik heb vooral geleerd van bepaalde producten te gebruiken om de beste smaak eruit te krijgen. Met welke boter ga je aan de slag, met welke kaas krijg je het beste resultaat. Dat zijn dingen die ik van hem echt wel geleerd heb.
Dat Nick zijn restaurant blijft combineren met het rollen van kroketten zorgt wel voor wat uitdagingen.
De komende dagen gaan nog heel druk worden, want ik werk eigenlijk helemaal alleen en het restaurant zit goed vol. Dus dat is best pittig, want ik dien op en ik kook en ik doe de afwas en ik doe de bar. Dus dat zijn heel zware dagen.
En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er natuurlijk ook nog kroketten.
Mensen kunnen altijd contact opnemen, ik kan hen altijd wel tegemoet komen.
Wie nog op zoek is naar kroketten, kan terecht op de website van nickroket.be.
Studio Lokaal met Stef Geraerts.
En dan is het tijd om te gaan vlammen tegen eenzaamheid met Cas van de Kruis. Want speciaal voor de warmste week bracht hij een nieuw nummer uit. Loon heet dat en ik wilde er graag alles over weten. En dus sprak ik met hem af in zijn muziekstudio, waar we uitgebreid konden babbelen over onze gedeelde muzikale passie. Ja, Cas, wat doe je allemaal voor de warmste week? Je hebt een plaat gemaakt?
Ja, ik maak veel liedjes. En op een gegeven moment heb ik een liedje gemaakt dat over eenzaamheid ging. Ik heb dat zo wat weggestoken, ik ging er niet echt iets mee doen. Maar toen bleek dat de warmste week over eenzaamheid ging. En toen heb ik gedacht van, als ik dat nu kan verkopen voor de warmste week dan. En dan heb ik die zang laten persen. Eigenlijk hals over kop, naar de studio gegaan. En nu verkoop ik dus een plaatje voor de warmste week.
Ja, een plaatje. Het is een hele plaat geworden, hè, want ze ligt hier.
Het is een 7-inch vinyl. Dat wil zeggen een singeltje eigenlijk. Dus met een A en een B-kant, zoals vroeger. En de voorkant is dan de echte geproduceerde song. Alone, die over eenzaamheid gaat. En de achterkant is dan meer een demotje.
Want alle goede dingen van vroeger, die komen terug, hè?
Ja. En zeker dit, dat kunnen we tenminste echt vastpakken. Dat is niet gewoon een download of een stream. Dat is echt iets dat je mee naar huis kunt pakken.
Is dat belangrijk tegenwoordig in de muziek?
Ik denk dat wel. Maar ik denk dat emotie altijd het belangrijkste is. En veel mensen hebben zo wat nood aan de echtheid terug. En je kunt thuis je Spotify playlist opzetten en 30 muzikanten gehoord hebben zonder te weten wie dat is. Maar als je dan naar een show gaat kijken en je ervaart echt een optreden, dan is dat toch leuk om iets mee te pakken om een herinnering van die avond echt mee naar huis te kunnen nemen.
Ja, een nummer dat heet Alone. Hoe zou je dat best kunnen omschrijven? Welke elementen van eenzaamheid zitten erin?
Het gaat eigenlijk niet rechtstreeks over een vriend van mij. Maar er is iemand die in mijn vriendengroep die alleen woont in het midden van een bos. En elke dag... Ik kom daar heel graag. En ik zeg al, ik ben altijd kei jaloers. Het is een kei mooie plaats. En die heeft een vijver en het is daar rustig. Er is niemand. En op een avond zitten we daar en zegt hij, ja, maar dat heeft ook wel nadelen. Je komt elke keer alleen aan. En hij was dat thema met zijn vriendin, dus hij komt daar alle dagen echt alleen aan. En hij vertrekt alleen terug naar het werk. En als je dan alleen thuis zit, wat moet je dan doen? Ga je dan maar gewoon vroeg slapen? Of hoe zit het leven dan in elkaar? En daar heb ik eigenlijk zo wat beschreven. Daar ben ik mee gestart van ja, je staat 's morgens alleen op en je gaat dan weer alleen slapen. En je doet zo'n beetje je basale dingen die dat je moet doen om in onze maatschappij mee te draaien. En die eenzaamheid die sluimert en die is daar en die zit in die kleine dingen. En het refrein is dan meer van, dat hoeft niet. Je hoeft niet eenzaam te zijn. Of ja, natuurlijk, je kunt er niet altijd iets aan doen. Maar je mag dat ook zeggen. Veel mensen hebben daar zo wat een schaamte rond. Mm-hmm. En dat is eerder van, ja, je mag dat zeggen, vertelt, blijft er niet mee zitten. Ja, van daaruit is het geschreven.
Dat nummer dat heeft heel wat betekend, ook voor het schrijven voor jou dan. Hè? Want dat komt toch redelijk dicht, denk ik dan, als het uit de vriendengroep komt. Hè?
Ja, het komt dicht, maar ook niet. Ik denk dat zo'n schrijfproces altijd een beetje graven in jezelf is. En ik heb het ook laten luisteren aan die vriend van mij. En hij zei ook van, ah ja, ik snap wat je wilt zeggen, maar het gaat helemaal niet over hem.
Oké.
De dichtheid die dat erin zit, is meer tijdens het schrijfproces gaan zoeken naar wat zijn momenten dat ik mezelf heb eenzaam gevoeld. Hoe zie ik dat bij mijn omgeving? Hoe zie ik daar de gevolgen van of geen gevolgen van? En ja, zo sluipt er inderdaad wel een echtheid in die dan mijzelf wel kan raken.
Ja, want hoe heb je jou daarop voorbereid als je daar dan een nummer over maakt? Hoe heb je bepaald van die dingen wil ik vertellen?
Nee. Dat gaat heel spontaan. Ik start eraan en ja, ik beleef en ik probeer te voelen wat dat er in mij opkomt. En pas achteraf ik geef ook les, gaan vragen aan een leerkracht Engels van, is dat nu alles wat ik zeg wel juist? Is dat grammaticaal juist? Is dat niet too on the nose? Is dat niet te duidelijk? Of kunnen we daar wat metaforen voor verzinnen of niet? En eigenlijk pas na het echt beleven van het schrijven van de song ga ik pas analyseren van wat heb ik nu net gedaan.
Ah ja, en dan is die al af?
Dan is hem eigenlijk al af, ja.
Oké.
Dus het is een natuurlijk proces en niet zo hard overdacht als het lijkt.
En wist je dan meteen, want ik wil er iets mee doen, rond de warmste week, toen duidelijk werd dat het thema ging zijn?
Ja, toen dat thema was, wou ik iets doen. En toen keek ik terug naar die song en was dat, ja... Ik had die aan ons mama laten luisteren. Want dat is dan natuurlijk de beste feedback, hè, de mama. En ons mama zei, man, je hebt echt het themalied precies geschreven. Vooral ook zonder de tekst had ik er heel wat strijkers en zo in gestoken. En dat was zo heel filmisch. Dat zou toch echt stom zijn als je daar niks mee doet. En ja, dat is blijven gongen door mijn hoofd. Van, het zou echt stom zijn als ik er niks mee doe. Ja. En dan ben ik er maar gewoon... gevlogen.
En geen mailtje durven sturen naar VRT voor het themalied te mogen maken?
Ik heb wel een mailtje gestuurd naar de radiozenders, eenmaal als het af was. Mm-hmm. Van, hey, hier ben ik mee bezig. En ze bedanken mij daar heel erg voor. Maar zo echt in de playlists van VRT geraken als artiest met eigenlijk een eerste nummer, want het is dan het eerste onder Kazeman uitgebracht. Dat is niet zo evident.
Ja, bij ons is dat dus wel een unieke kans om op de radio te geraken vandaag. Op de B-kant staat er ook nog een ander nummer, hè?
Ja, dat is Omhels Me. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde nummer. Het is op hetzelfde gebaseerd. Mm-hmm. Maar dat is samen met Jasper Erkes gedaan. Die is op een gegeven moment bij mij de studio binnengestapt. En die zei, kom, ik heb dat nummer gehoord. Dat is keigoed, maar we gaan dat in het Nederlands doen.
En hoe komt Jasper Erkes bij jouw nummers uit?
We hebben elkaar vorig jaar leren kennen. En cool. Wij doen regelmatig zo eens pintjes drinken en muziek schrijven samen.
Ah ja, wauw, gezellig.
Ja, dat is wel tof, hè.
In het Nederlands, dat moet niet evident geweest zijn dan of zo?
Voor mij is dat nieuw om in het Nederlands te schrijven. Ik heb dat wel al een paar keer gedaan, maar nog nooit iets naar buiten gebracht. Ik vind dat heel moeilijk om zo niet het platvloerse van het Nederlands. Ja. Nederlands kan een kei mooie taal zijn. En er zijn heel wat schrijvers die dat heel mooi hebben voorgedaan. Er zijn ook heel veel voorbeelden die dat mij persoonlijk niet zo kunnen raken.
Oké. Okay.
En ik denk dat ik meer angst had voor het in die categorie te belanden dan...
Ah ja, en van welke Nederlandstalige muziek krijg je het bijvoorbeeld wel warm?
Ik denk als je iemand teksten zoals Luc de Vos bijvoorbeeld luistert, ja. dat is wel echt iets waar ik mij heel hard in kan vinden, dat ook niet zo constant trekken aan emoties is of heel duidelijk zeggen waarover het gaat, iets waar dat er toch over nagedacht kan worden.
Ja, want je zei daar straks al dat het niet evident is om met je muziek eigenlijk de boer op te trekken en naar de radio's en zo te gaan. Enig idee hoe dat komt? Wat maakt het dat het zo moeilijk is? Er zijn al artiesten die daar ook mee naar buiten gekomen zijn, zoals bijvoorbeeld Laurette Soro, heel recent nog. Ervaar je dat ook zo? Of?
Ik denk als startende artiest is het heel moeilijk om boven te komen. Eerst en vooral omdat er een gigantisch overaanbod is. De vergelijking wordt vaak gemaakt van, stel je voor dat de radio moet kiezen tussen het draaien van uw nummer, waar dat ze niet van weten of dat mensen het leuk gaan vinden, ten opzichte van de nieuwe plaat van Billie Eilish of Drake of Kanye West, ja, dan is de keuze heel snel gemaakt. Dus wij boksen heel vaak, zeker in de Engelse taal dan, op tegen de grootheden van de wereld. En er is weinig ruimte voor de Belgen, de Vlamingen.
En hoe pitch je dat dan uiteindelijk toch bij de radio, dat je er kan uitspringen?
Je probeert veel te mailen. Dus er zijn verschillende distributiekanalen. Maar ja, die geven geen enkele zekerheid. Dus ik mail echt rond. Ik mail naar presentators zelf, naar de radiozenders zelf. Probeer mijn verhaal te doen. De ene keer kort, de andere keer lang. Zodat ze toch misschien hopelijk het ooit zien. Reminderken sturen. Een beetje hopelijk de mensen niet te veel lastig vallen.
Ja, en dat, maar wel blijven sturen voor alle duidelijkheid.
Nee, ik denk dat het houdt wel op na de derde keer. Dus 3 weken op voorhand, voordat de song uit is, probeerde eigenlijk al te zoeken van, vinden jullie dit leuk? En wat vinden ervan? Ik probeer meningen te vragen. Ja? Als ze dan geen antwoord geven, dan ja, probeerde de week erna nog eens, hey, hallo, heb je dit gezien? En bij de derde keer geef ik het toch wel echt op.
Komt er vaker niet een antwoord dan wel?
Er komt vaker niet een antwoord dan wel, ja. 100%. Ik denk dat er zijn hier en daar presentators die antwoorden en ze antwoorden altijd dat ze het gaan luisteren. Maar weer al, ik denk dat er echt een gigantisch aanbod is. Ze zeggen dat ook zo. Het gaat echt over duizenden per week die eigenlijk zeggen, hey, hallo, kunnen wij ons nummer hier doorkrijgen? Ja, op basis daarvan is dat heel moeilijk haalbaar.
Maar toch is dan de motivatie vinden om te blijven verder doen, hè? Want
ja, je maakt muziek omdat je dat graag doet.
Ja.
Voor het geld zou ik het niet doen. Dan denk ik dat ik heel ongelukkig zou zijn als ik het voor het geld zou doen.
En zijn er zo perioden dat je zegt van dan lukt het mij beter om te schrijven of om muziek te maken?
Ja, de herfst en de winter.
Ah ja, dus dit is echt op het toppunt van productiviteit.
Ja, ja, en ik merk het ook als bijvoorbeeld nu voor de warmste week, het verkopen van die plaat, dat vergt zoveel aan contentcreatie, maar ook aan live spelen, aan ja, de aanwezig zijn en mijn muziek promoten. En ja, dat zit volwaardig hier. Ik ben daar alle dagen altijd mee bezig, naast mijn lessen, want ik geef dan veel les. 'S Avonds kom ik thuis en is dat terug muziek.
Ja, want de afgelopen weken heb je echt wel sterk ingezet op de promotie van die plaat ook, hè?
Ja, veel filmpjes, veel spelen. Ik speelde net 2 keer met Petticoat in de Werft. Ik speelde op de kerstmarkt in Geel. En vandaag zou ik dan naar de kerstmarkt in Antwerpen gaan spelen, vlak aan de Grote Markt. En morgen nog eens. En dan zijn ze hopelijk alle 300 verkocht.
Voilà, en dan kan je met een gerust hart ook die kerstvakantie in.
Yes, eindelijk ook eens een beetje rust. En dan, voordat je het weet, komt Omhels me terug uit in januari. En dan ben ik weer 100% in gang.
Ah ja, in januari ga je nieuwe muziek uitbrengen.
Ja, dat is de bedoeling. De bedoeling is dat het B-kantje, eigenlijk eenmaal dat het erop stond, hebben heel wat mensen gezegd dat het heel leuk is, dat B-kantje. Ja. Dus ik ga ervoor gaan. Ik ga ook eens iets in het Nederlands echt uitbrengen.
Voilà, en zijn de radio's al verwittigd?
Die zijn nog niet op de hoogte. Nee. Ik denk dat ik het alles heb laten vallen. Maar aangezien het opnameproces nog niet helemaal klaar is, kan ik alleen nog maar een demotje doorsturen.
Oké. Wel, ik wil jou daar heel erg veel succes mee wensen de komende tijd. En blijf muziek schrijven, blijf muziek spelen. En dan blijven we het heel graag volgen. Hè?
Merci, Chris.
En zo zit die laatste studiolokaal van 2024 erop. De komende 2 weken ga ik even de batterijen opladen, maar niet getreurd, want vanaf 12 januari ben ik er weer volledig terug met jouw wekelijkse actualiteitenoverzicht. En ik hoop van jou natuurlijk hetzelfde, jou terug te zien in het nieuwe jaar, waarvoor ik jou nu al het allerbeste wil toewensen. Maak er gezellige feesten van met je familie en je vrienden en wat mij betreft graag tot volgend jaar.
Studio Lokaal met Stef Geraerts.